Vandaag is ook de opening van het nieuwe seizoen. Een nieuw seizoen wat een beetje, moet ik dat zeggen, voor ons ook heel nieuw is in de vorm van je kan het allemaal niet zo goed plannen. We zitten natuurlijk te wachten op een gebouw wat we gaan kopen. We zitten midden in een transitie natuurlijk ook intern. Dat geeft de nodige uitdaging, maar ook wel wat van, hé, wat doen we nu? Dus het is, als je de indruk hebt dat we iets meer bij de dag leven, heb je helemaal gelijk, dat doen we ook, daar hebben we ook voor gekozen. Maar, niet tegenstaande dat, vind ik het wel goed om dicht bij de Heer te blijven en toch de dingen te doen zover je die altijd al gewend was te doen. Traditiegetrouw proberen wij altijd zo'n openingsdienst een heel seizoen een beetje neer te zetten. Nou, Marten en ik hebben al iets in gedachten wat we tot kerst zo'n beetje bezig zullen zijn. En daar is dit de inleiding toe. Zij dat daarna het een stuk leuker wordt dan de boodschap van vandaag. Vandaag doe ik even de verdoving en de rest is de zegen. Is dat goed? En wat we altijd doen is avondmaal vieren. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen. Deze gemeente heeft een open avondmaalstafel. Dat is denk ik in 1993 of zo dat we dat voor het eerst deden in Ravel. En dat wordt door vele gemeenten overgenomen. Niet iedereen doet dat. Ik heb weer zin tegen de één keer per maand avondmaalviering. Daar ben ik in opgegroeid. En dat heb ik nooit begrepen waarom dat één keer per maand moest. Staat ook niet in de Bijbel of zo. Is dat verkeerd? Nee, het is niet verkeerd. Het is zelfs goed. Alleen, een gemeente gaat daarnaar zitten. Oh ja, het is vandaag weer avondmaal, dus ik ga niet of ik ga wel. Of, en dat zie je ook wel eens in wat gemeentes, dan wordt dat er tussendoor gedaan, want je hebt wel je programma. Dus de lijn die wij meer aanhouden is van, als wij ervaren dat het nodig is, doen we het. En als jij ervaart dat het nodig is, kan je het altijd doen. Dus open. Ik wil het met jullie vooral hebben over de tekenen van avondmaal. Brood en wijn. En de titel die ik aan de preek gegeven heb is het brood dat leven geeft. Als je geen christen bent, dan is wat ik vandaag ga zeggen misschien een beetje moeilijk. Maar degene die je kent, die kan je alles uitleggen hoe we daarnaar kijken. En voor de meeste van ons is dat overbekende stof, brood en wijn. Zeker als je in een gemeente zit zoals deze, waar een open avondmaaltafel gevierd wordt en waar het vrij regelmatig voorkomt dat je gewoon een avondmaal viert, is zelfs het gevaar een beetje dat dat oppervlakkig kan zijn. Maar daar staat tegenover dat als je dat heel serieus zou doen, dat avondmaal altijd weer zwaar wordt. Avondmaal vieren. Maar er zitten in de avondmaal een heleboel elementen die je soms wel eens een keer vergeet. Het is heel opmerkelijk dat Jezus twee elementen geeft. Brood en wijn. En dan zegt hij, daar moet je het mee doen. Hij praat niet over of dat nou een hele maaltijd moet zijn. Hij praat niet over een klein stukje en één slokje of zo, daar ben je helemaal vrij in. We hebben het wel eens gedaan met echt glazen wijn. En de gasten die hier nooit wijn drinken, die hadden daar last van, zeiden ze toen ze naar huis gingen. Nou goed, dat is dan weer ook zoiets. Weet je, hoe pak je dat nou aan? Dat is een weg zoeken. En ik vind dat je daarin variabel moet zijn en zelfs een beetje creatief. Maar ik ga eerst een vraag bij jullie neerleggen. Twee elementen, brood en wijn. Wat betekenen die voor jou? Even in je gedachten. Wat betekent brood voor je? Wat betekent de wijn voor je? En ik ga niet overhoren, maar gewoon voor jezelf. Zet even wat dingen vast. Als jij avondmaal gaat vieren, waar denk je dan aan? En wat bid je bij het ene, wat bid je bij het ander? Hebben we een beetje de gedachte vastgezet? Waar denk je aan? Wat mij opviel, is dat we in En ik weet niet hoe dat in andere kerken is, want ik weet niet wat er dan altijd over gesproken wordt. Maar de neiging in kerken zoals de onze is wel dat we wat meer stilstaan bij de wijn. Dat we daar meer focus op hebben. Op de genezing, op de heling, op de verzoening, op kracht. Wat behoorlijk naar ons toekomt. En bij brood, ja, dan bidden we wel voor de eenheid. We zijn samen het lichaam. En dat we verbonden zijn met Jezus. Heb ik iets overgeslagen over het brood wat nog bij anderen leeft? Of is dat wel ongeveer waar we zitten? Klopt dat? Ik zie iemand kijken van, er valt wel meer te zeggen, maar ik ben aan het woord. Maar gemiddeld is dat wel waar we zitten. Het brood, het lichaam van Christus, één zijn met hem. Sommigen zullen zeggen, bij brood hoort verbrokenheid. Dat is ook een teken wat we vaak naar voren halen. Zeker als we zo'n Turks brood nemen, wat je dan scheurt als het ware. Dat past dan heel goed weer bij Goede Vrijdag. En we denken natuurlijk altijd bij het offer van Jezus. Maar vandaag wil ik het met jullie niet hebben over het bloed. Ik wil het niet hebben over genezing en dat soort dingen die God voor ons doet. Ik wil het met jullie hebben over het brood eten en een stuk verantwoording voor je eigen leven nemen. Dus ik ga het hebben over jouw verantwoording ten opzichte van de Heer. Als hij het heeft over, doe dit tot mijn gedachtenis. En dan in de context van het brood dat leven geeft. Dus jij pakt je verantwoording op in hoeverre je zelf de leven en je geestelijke voeding tot je neemt. Brood, zeker in de tijd van Jezus, was de eerste levensbehoefte als het gaat om voedsel. Die persoon heeft geen brood. Wij praten niet meer zo. Wij kiezen spaghetti, macaroni, brood, rijst. Wat zullen we vandaag doen? Nee, daar heb ik geen zin in. Maar in die tijd was brood gewoon het basiselement van je maaltijd. Nou, dat kunnen we wel een beetje voorstellen. In die context spreekt Jezus over het brood dat leven geeft. Dus de eerste levensbehoefte waar leven te vinden is, is bij Jezus. En dat zegt hij in een context. Als Jezus over die het brood begint te spreken, dan heeft hij op een dag 5000 mensen te eten gegeven. De wonderbare spijziging. Hij is dan aan de overkant van het meer van Galilea. Als je er omheen loopt een kleine 15, 20 kilometer bijna lopen. Het was over het meer, kilometertje of 8, denk ik. Je kan de overkant zien. Maar, zoals Rotterdams gezegd, een T-end lopen. Mag niet zeggen natuurlijk van de preekstoel. Een end lopen. Jezus stuurt zijn discipelen weg. Er is maar één boot. Die discipelen gaan er vandoor. Die komen dan ook in de storm en zo. Wel heel toevallig dat dat hetzelfde context is. En Jezus gaat de berg op om te wandelen. En de mensen lopen om het meer heen naar Capernaum. En dan, 's nachts, loopt Jezus dwars over het meer. En die staat ineens in Capernaum. En die mensen zeggen, wacht even, wat is hier gebeurd? Dit is een wonderdoener. En met zijn wonderen trekt Jezus ontzettend veel publiek. En daar ergert hij zich een beetje aan. Want hij zegt dan eigenlijk van, jongens, dat is toch niet echt waar het allemaal om draait. Ze willen hem koning maken vanwege zijn wonderen. En in die context begint hij te spreken. Zullen we eens kijken. Oké. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus gaat er dus helemaal niet op in. Wij zouden gelijk een filmpje vertonen, de clip. Zo heb ik het gedaan. Jezus zei, wachter, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood hebt gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven. Want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Wat moet Jezus doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloof in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welke wondertekenen kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Ze hebben net 5000 man te eten zien gereven worden. Een dag later, hè? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei waarachtig, ik verzeker u niet, Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het is heel opmerkelijk dat Jezus hier zegt van niet Mozes, maar God. Let maar eens op, als in Pinksterkringen of evangelische kringen ergens iets gebeurt, wat tekenen en wonderen met zich meebrengt, dat ineens de naam van de mens door wie het gebeurt een veel grotere plek krijgt dan degene die het werkelijk doet. Dat is maar even terzijde, maar die moet je in je oren knopen. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze. En dan zegt Jezus, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u mij gezien. Heel opmerkelijke woorden. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nou, dat is natuurlijk logisch. Die Joden worden dan heel heftig. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man toch ons lichaam te eten geven? Dat is natuurlijk voor Joden iets afschuwelijks. Puur kannibalisme. Daarop zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. En het gaat mij vooral over, zo zal wie mij eet, leven door mij. Nou, logisch, vers 66. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Dat vraagt hij ook aan jou en mij, hè? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geeft. Die eeuwig wel leven geven. Heel, heel raar verhaal als je erover nadenkt. En zeker in de context van de Joodse cultuur. Jezus, je moet mij eten. En wij die natuurlijk achteraf kijken, die kunnen dat heel met een zoete saus wel bedekken. Ja, dat bedoelde Jezus, het brood mee, zijn lichaam. Maar even in de context van die tijd zetten. En ik zou jullie eens vragen, van, stel je voor dat een, als je nou daarbij was geweest, wat had je dan gezegd? Zijn wij dan echt allemaal Petrus? Of zouden er ook een hoop geweest zijn die zeggen van, sorry jongens, maar dit gaat te ver. Ik weet niet wat die vent denkt dat hij is, maar hem eten. Zijn lichaam. Wij kijken achteraf en we weten van de opstanding. Toch verbindt Jezus daar het brood wat je basisbehoefte voor leven is met een principe. En dat is, je moet eten van hem. Of dat nou gewoon brood, ouwel of matse is. Nou, daar kan je ook natuurlijk weer discussies over hebben. Maar het gaat wat verder. En ik wil vandaag met jullie even een heel moeilijk thema behandelen. En dat is gewoon, hoe eet je Jezus op? Hoe doe je dat? Hoe eet je van Jezus? Nou, dat is raar, toch? Als je erover nadenkt, dan begin je met zo'n preken. Dan denk je, ja, dat is een beetje te bizar. Maar hij zegt het zelf. En wat is dat eten van Jezus? Hoe doe je dat? Nou, het antwoord wat Jezus geeft is heel simpel. Geloof alleen. Je moet geloven. Eten is geloven in Jezus. En let maar op de teksten. Ze vroegen hem, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloof in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dus als je in hem gelooft zal je nooit meer honger hebben en nooit meer dorst hebben. Dus dat voedt je. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al heb u mij gezien. Dus het heeft iets met het zien van Jezus te maken en wel of niet erin geloven. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Dus geloven in Jezus is voeding voor jou. Ga je met me mee of niet? Jullie zijn stil. Geloof in Jezus is voeding voor jou. Dat geeft jou eeuwig leven. Maar welk geloof is dat? Geloven in wat of geloven dat? Jezus eten en drinken betekent dat je moet geloven. Ik denk dat we wel eens een beetje dat geloof beperken. Natuurlijk moet je geloven dat Jezus voor jou gestorven is. Natuurlijk moet je geloven dat Jezus de Zoon van God is. Natuurlijk kun je geloven dat, als je in Jezus gelooft, je naar de hemel gaat. Wat de hemel ook mag zijn. Of dat je eeuwig leven hebt. Dat is allemaal waar. En dat is het begin. En als we avondmaal vieren, mag je dat vieren. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik één met u ben. En omdat ik in u geloof, heb ik eeuwig leven. Maar ik denk dat Jezus iets meer bedoelt. Niet alleen maar dit. Dit is de basis. Maar dat hij daar meer op opbouwt. En dat dat een beetje weerzinwekkend is. Dat dat gaatjes lijken. Dat je daar eigenlijk tegenin gaat. Dat je dat touw wil vastgrijpen, niet die kant op. En moeilijk in meegaat. Want het is ook een weerzinwekkend idee. Ik denk namelijk dat Jezus in de context, namelijk spreekt hij over God de Vader. En hij openbaart daar de Vader en hij praat in de context van een niet-externe hulp. Dus het niet leunen op tekenen wonderen die van buiten gebeuren, maar hij praat over jouw intrinsieke leven. Hoe ga jij met dingen om? En dan komt die bekende vraag, wat wil Jezus doen? Geloven dat Jezus het voorbeeld voor jouw leven is. Ik geloof namelijk dat Jezus ook bedoelt, je gelooft namelijk ook in de God die Jezus openbaarde. Geloven in Jezus betekent ook geloven dat als hij zegt God is zo, dat wij dat ook geloven. En dat gaat een stukje dieper dan, oh het is dit. Geloven in Jezus betekent ook geloven dat zijn levensstijl de beste oplossing is voor alle problemen. Dus als Jezus dit doet, ga ik dat ook doen. En dat is een beetje, dat doen we liever niet. Sterker nog, liever eten we van ons ongeloof. Ongeloof over God. En dat nemen we mee. Ongeloof over een kind van God zijn. Heel veel mensen in deze zaal, inclusief ikzelf, tot in zekere mate keer op keer worstel ik weer met de leugen van of ik nou wel werkelijk geliefd ben bij God de Vader. En keer op keer stink ik er wel eens in dat ik toch weer denk dat ik het moet doen. Het moet bewijzen. Want het begrip, de onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding van God is voor mij haast niet te pakken. En naar mezelf toe kan ik dat wel transporteren. Ik kan best wel pakken. En dan ga ik naar het avondmaal toe en dan denk ik, dank u wel, Heer, dat u voor mij gestorven bent. Ik mag uw kind zijn. Het wordt wel een stuk verrekter, moeilijker als het over die ander gaat. Over Klaas die in de gemeente zit. Of Piet die op je werk zit. Of je voorganger. Of je ex-voorganger, of je mede-oudste, of je man, of je vrouw. Heb je hem? En eet ik dan van Jezus, of eet ik van mijn eigen oordeel, waar Paulus het over heeft? Heb hem? Hoe denk je? Van Jezus eten betekent ook eten van de levensstijl die Jezus ons voorgaat. Hij is de enige die woorden van leven geeft. En als Jezus zegt, het is beter te vergeven dan te oordelen, kies je voor vergeving. Toch of niet? Weet je wat ik doe? Ik zeg, ja, Heer, dat doe ik, maar ik wil eerst even tegen 10 mensen zeggen dat. En na die 10, als iedereen met me eens is dat eigenlijk die ander veel oordeel verdient, dan gaan we vergeven. Of niet? Wijk ik veel af van jullie? Of is het niet ongelooflijk wat Jezus gedaan heeft? En ben je het met me eens? Er zit een weerstand in. Je weet dat het waar is. Je weet dat dat goed is. Maar ergens in jezelf zeg je, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En dan kijk ik van die woorden, zo gemakkelijk gaat dat ook niet. Voor een christen is het onmogelijk met onvergevingsgezindheid te wandelen. Voor een christen is het onmogelijk met kritiek te wandelen. Voor een christen is het onmogelijk een voorbeeld te zijn over Jezus Christus en dingen tegen mensen te houden. En we hebben er allemaal mee te maken. Joke en ik gaan door een flink heftige tijd. Waarin je heel dicht bij de Heer moet blijven. En echt moet vragen, Heer, geef me wijsheid wat we wel en wat we niet moeten doen. Zo moeilijk. Ik ben zo blij met de liederenkeuze. Want dat zit hem niet in praten, het zit hem niet in vergaderen, het zit hem niet in je handelingen. Het zit hem in stil bij Jezus komen en van Jezus gaan eten in geloof. Ik geloof in Jezus dat zoals u het doet is de beste manier. Maar Heer, alles in me zegt, dat wil ik niet. Alles in me zegt, ik zoek mijn gerechtigheid. Alles in me zegt van, die ander moet eerst met zijn kop tegen de muur. Joke betrapt mij er regelmatig op. Dan zegt ze, Henk, in je stem zit nog steeds dat toontje van gerechtigheid. Dan zeg ik maar niks. Als ik zeg dat niet waar is, hebben we een clinch en ze hebben toch gelijk. En ik ben altijd zo blij mee dat ze het zegt. Niet op dat moment. Maar het is voor mij wel iets van, Heer Jezus, ik wil van u eten. Ik wil deelgenoot worden van u. Ik wil, als ik dat brood eet, dan zou ik zo graag willen dat dat deel wordt van mijn leven. Ik weet niet of jullie naar College Tour gekeken hebben van Tutu. Dat moet je zien. Alsjeblieft, mensen. Kijk eens ook eens over grenzen heen. Als er één religieuze leider is waar je een voorbeeld aan kan nemen, is het bisschop Tutu. Bovendien is een leuke vent. Hij gaat ook naar een voetbalwedstrijd op zondag kijken. Dus hij is wat verder. Tutu was in de College Tour. Op Nederland 3. En Joke en ik zijn, dat wil ik live zien. Weet je, het niet opnemen, nu zien. Wat een man. Wat een man. Zuid-Afrika, de Verzoeningscommissie. Over zijn documentaire die je ook best mag zien. Het is een christelijk initiatief die de vergeving in Zuid-Afrika in beweging heeft gezet. Wat een fantastisch iets. En die man doet precies wat Jezus ook zou doen. En dan de mildheid en de liefde die uit die man straalt. Dat Joke en ik zeiden dan, zo wil ik ook zijn. Dat voorbeeld wil ik volgen. Dat is het voorbeeld van Jezus. Hij weigert kritisch te zijn. Hij weigert negatief te spreken. En dan met dat ginnikje van hem, heb een heel aparte lach, ontwapent hij iedereen. Iedereen zit dan mee te lachen. Maar ondertussen, ik heb hem een keer gezien dat hij een prijs uitreikte aan jonge schrijvers. En dat ging dan over Afrika. En dan zegt hij, God zat in de hemel en die zag Zimbabwe. God zag de Congo. God zag Soedan. En God zegt, oh, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan. Dan schrik je even. Hè? En dan met die grote ogen. En zegt hij, en toen zag ik Tjarda en Jelle en Jeroen. En toen zei God, ja, dat is het. Nou, prachtig. Hoe die man het leven van mensen en de liefde van God aan elkaar verbindt. En snap dat de ellende in deze wereld iets is wat je bestrijden moet met het goede. Ik wil zometeen met jullie avondmaal vieren en een paar dingen zeggen. Jezus eten betekent geloven dat hij de weg voor ons is gegaan. In levensstijl van liefde, aanvaarding en vergeving. Wij geloven in Jezus die mijn buurman vergeeft. Dus ik vergeef ook. Jacobus noemt dat de juiste daden bij je geloof. Je kunt niet geloven dat Jezus jou vergeeft en onverzoend met een ander door het leven gaan. Dat is een onmogelijkheid. Dat moet in je hart blijven wrikken. En het brengt dood voort. Je kunt niet geloven dat Jezus jou vergeeft en zelf doorgaan of wegkomen met gebroken relaties. Dat geldt ook voor verzoening. Weet je dat we allemaal de bediening van verzoening hebben? Allemaal. Althans, dat zegt Paulus. Paulus had dit door. Dit is wat het christendom uniek maakt. Christen zijn mensen die van Jezus eten en dat voorbeeld volgen. Dwars door de pijn, dwars door de storm doen ze de goede dingen. En ze weigeren, en dan kan je allerlei dingen noemen die we normaal doen. Ik denk dat in onze kringen er heel veel ruimte is voor onze weerstand. Ja maar, dat mag toch en dat kan toch. Ja, dat begrijp ik. En er is zeker een ruimte om dat een plek te geven. Want we hebben er allemaal last van. Er is hier niemand die afwijkt van mij. En ik heb er last van. Dus ik heb het tegen niemand specifiek. We worstelen allemaal met zulke soort problematiek. Meens? Nou, waar los je dat nou op? Door met iemand te praten. Door... Dan kan je van alles invullen. En mijn antwoord is... Je lost het op door in de stilte van de Heer te komen. Misschien maar niet zingen. Misschien maar niet met je handjes in de lucht. Misschien maar eens even de spiegel voor mezelf houden. En zeggen, Jezus, hier ben ik. Ik eet van u. En dat is moeilijk, dat vind ik lastig. Maar met het feit dat ik van u eet, geloof ik dat u het juiste voorbeeld geeft. En ik wil diezelfde weg gaan. Vervolgens neem je de beker en zeg je, Jezus, ik kan het niet. Het is onmogelijk wat u van me vraagt. Mag je zelf nog zeggen, wilt u deze drinkbeker aan mij voorbij laten gaan? Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Als u zegt, zoek die ander op. Als u zegt, spreek vergeving uit. Als u zegt, toon je liefde. Als u zegt, aanvaard die ander. Ga ik dat doen, omdat ik geloof dat u het goede voorbeeld bent van de God die u openbaarde. Heavy stuff, of niet? Even eerlijk zijn. Dat is heavy. Daarom zei ik ook, dit is geen leuke preek. Hij is heel goed.
Kan je wat uitleg geven over verzoening? Want ik ben het er helemaal mee eens. Je kent mij, je weet waar ik zit. Verzoening. Hoe maak je dat nou praktisch? Moet je altijd vriendjes worden? Mag je grenzen aangeven? En dan toch moet uit elkaar gaan?
Ik zou het woord uit elkaar gaan niet gebruiken. Zeker niet in jouw geval. Ik zou verzoening zoeken. En de mate waarin je verzoening zoekt, definiëren. Nou, je kent mijn woorden wel. Dit wordt opgenomen, dus ik moet even oppassen wat ik zeg. Verzoening betekent niet altijd dat alles tot het oude komt. Ik heb me verzoend met mijn ex. En we kunnen elkaar goed ontmoeten, we kunnen met elkaar praten. Maar ik ga nooit meer bij de wonen. Dan heb ik twee problemen. Er gebeuren dingen. Paulus en Marcus scheiden hun wegen ook. En later hoor je van Paulus, wil je alsjeblieft Marcus bedanken. Dus er is een verzoening plaatsgevonden zonder dat ze ooit samen weer op zendingsreis gegaan zijn. De hartsrelatie, je kan elkaar zien, je kan met elkaar in de bediening staan, je kan met elkaar God dienen, je kan met elkaar, kan je alles opnoemen. Maar wil nog niet zeggen dat er een complete herstel komt naar hoe zoals het was. Er komt herstel in de relaties, in de harten. Nou, jij te sprake brengt, zal ik maar zeggen waar ik zit. Je kan als Barendrechter teruggaan naar Barendrecht en je volledig verzoenen met de gemeente daar. Of je kan als Barendrechter lid worden van Church on the Way, als je hier zit, en je volledig verzoenen met Barendrecht. Meer wegen zijn er niet. Alles ertussenin is schipperen met de verzoening. In het ene geval zeg je, ik word weer volledig lid van een gemeente waar ik pijn heb geleden. Dat doe je hier overigens ook, bij tijd en wijle. En je verzoent je. Of je zegt, wacht even, ja. Ik heb andere inzichten, het loopt anders, God leidt me anders. Maar niet vanuit een wrange houding. Marten en ik hebben gesproken, we gaan jullie een keer bij elkaar roepen. Ik heb gisteren een lang gesprek gehad met de mensen die in Barendrecht bezig zijn. Nou, daar gaan we met elkaar over praten. Maar het is onmogelijk om niet te verzoenen. Weet je, dus er komt ergens. Nou, in dat proces, er zijn ook processen, het is niet één daad. Laat ik daar nog wat van zeggen, Peter. Helaas heb ik 30 jaar van mijn leven altijd gedacht dat verzoening aan het kruis van Golgotha plaatsvond. En dat is niet waar. De verzoening aan het kruis van Golgotha is de laatste stap die Jezus doet in zijn verzoeningsproces, wat vanaf zijn geboorte plaatsgevonden heeft. Alle afwijzing die hij heeft gehad, toch maar weer terugkomen, toch maar weer de mensen het goede voorhouden, is één grote verzoeningsactie. En dat heeft mij in mijn ogen geopend. Het proces is veel groter dan wat wij vaak denken. En wij denken ook vaak met van één gesprek of zo. Nee. Ze kunnen lange verhalen zijn. Geef ik genoeg antwoord? Dank je wel. Waar was ik? Nogmaals terug. Dat laatste 5 of 10 minuten hebben we gepraat over wat je moet doen. Daar wilde ik niet naartoe. Want dat is een stap die ergens nakomt. Als je avondmaal viert, de stap ervoor dus, is bij Jezus komen, eten van Jezus. En eten is geloven. En dat is geloof gaan krijgen in wat Jezus ons voorgaat, altijd beter is dan alles wat in mijn hart en in mijn leven leeft. He, dus ik heb het vreselijk moeilijk met Klaas en het liefste nagel ik Klaas aan het kruis. Zit er een Klaas hier?
We hebben wel een kruis.
Ja. Ik zeg met opzet die woorden, want dat is exact wat de mensheid met Jezus gedaan heeft. En de kunst van een christen wordt dus, wat u gedaan hebt, Heer Jezus, is veel beter dan. Dus als ik neiging heb om iemand dan maar te gaan nagelen, om iemand te veroordelen, wat dan ook, ja, dan heb ik een enorme worsteling. Want ik weet wel wat Jezus vraagt. En avondmaal doe je dat je met je tekortkomingen bij Jezus komt en zegt, Jezus, ik eet toch van u. Ik kies dat uw voorbeeld, waarin ik geloof dat dat beter is. Die weg wil ik gaan. Vervolgens drink je van de beker en zeg je, Heer Jezus, ik kan het niet, tenzij uw geest mij de kracht geeft. En dat zit in het bloed van Jezus. We kregen een andere profetie. En er werd gezegd, God wil zijn geest geven. Nee, God wil niet zijn geest geven. God geeft zijn geest. Nou, en daar komt je ongelooflijk om de hoek kijken. Dus u bedoelt, Heer, dat als ik dan verzoening zoek en ik ga dat ook doen, dat u dat ook voorziet. Dat ik het kan. Ja? Ja, dat maakt het dan heel vervelend. Dan moet je toch die zalm gaan eten. God belooft dat die gaatjes er niet in zitten. En alles in mij zegt, Martin, voor jou, geef mij die aardappeltjes maar. Huh? Nou, dat is de spanning waarin je zit, die niet met één daad even zich oplost, maar wat processen zijn die je in je leven mag doen. Ik wil nog één voorbeeld noemen. Dat is de les die ik het afgelopen jaar het zwaarst geleerd heb. En dan moet ik het zwaarste, als je nou zegt, Henk, wat is wat jij het laatste jaar het meest geleerd hebt van de Heer, is het simpele feit dat Jezus niet één keer een zondaar veroordeelt in de Bijbel. Niet één keer. Niet één keer. Hij veroordeelt religieuze leiders die een verkeerd beeld van God brengen. We gaan de komende weken, Mart en ik, met jullie praten over de God die Jezus openbaarde. Simpeler onderwijs is er niet. Het is ook het onderwijs wat het meeste weggeroofd wordt. We hadden gisteren een vergadering met Raad van Nederland en er werd gesproken over het zaad van het Koninkrijk van God. De boodschap van Jezus is het Koninkrijk van God, de regering van God, hoe die regeert, door liefde, aanvaarding en vergeving en noem maar op. En hoe dat zaad zo gemakkelijk weggeroofd wordt. En heel gemakkelijk wordt dat weggeroofd met allerlei religieuze dingen. Nee, eten van Jezus, die kant op gaan en de God die Jezus openbaarde leren kennen. Nou, terug weer naar het doen. We hebben het even gehad over doen. Mij lukt dat niet. Dus het is helemaal niet zoiets, oh, dat ga ik dan doen. Nee, ik doe dat uit de kracht van de Heilige Geest, omdat ik weet dat God zijn geest zal uitstorten. Daarom vier je ook avondmaal ter gedachtenis van Jezus. Doe dit, zo dikwijls gij dit drinkt, hè, tot mijn gedachtenis. Wat voor beeld heb je daar nou weer bij? Moet ik dan gaan herinneren hoe Jezus gestorven is? Dat is, maken wij daarvan? Ja, dat is goed. Maar je herinnert je ook hoe Jezus gewandeld heeft. Zoals u deed, doe ik het ook. Zoals de Vader u zond, zo ben ik ook gezonden. Dus ik moet precies hetzelfde doen. En daarom vier ik avondmaal, Heer, want dat kan ik niet. Ik heb weerzin. Ik doe dat liever niet. Ik wil dat touw vastpakken. En in het avondmaal kan ik mijn handen openen, dat touw loslaten en meegaan. En de Heilige Geest ervaren in mijn leven dat de Heilige Geest kracht geeft om te vergeven, om te herstellen, om te verzoenen, om een lichtend licht te zijn, een zoutend zout. En niet zo gefocust te zijn op mij en mijn gevoelens. Dus we gaan een nieuw seizoen in. En we starten met die serie De God die Jezus openbaarde. En ik hoop dat we in het komende seizoen van Jezus gaan eten. Dat wil ik collectief vieren met avondmaal. Maar collectief is wel eens iets van, hé, we doen het met z'n allen. Dat doen we ook met z'n allen als gemeente, kiezen we ervoor. Maar ik wil het wel heel persoonlijk maken. Ik zou het heel fijn vinden dat je voor jezelf het avondmaal is tot je toeneemt met wat je nu gehoord hebt. En waarom doe ik dat nou heel persoonlijk? Om de simpele reden, het is goed om deze dingen in de stilte van je hart te bewaren. Dit is niet iets om weer overeen te lullen, als ik het zo mag zeggen. Want dan raak je het weer kwijt. Dat is iets wat Gods geest in je hart moet masseren. En wat er morgen of overmorgen of volgende week uit gaat komen. Pak je me? Je snapt wel wat ik bedoelde met die grove taal, hè? Voor je het weet gaan we... Goed, hè? Goed, goed, hè? En voor je het weet zeg je, hè, Bas had die boodschap vooral nodig. Bas, ja, we zijn weer met wat anders bezig. Of voor je het weet zeg je, ja, speelt in mijn leven ook, hoor. Want, en dan blop, hebben we het weer. En je verliest je brood. in de stilte bij Jezus komen. Hier in uw heiligdom vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Heilige Geest, kom maar. Doe het maar in mijn leven. Hier ben ik. Om uw wil te doen. Kunnen we zo avondmaal vieren? Ja? Mag ik voorgaan in gebed? Heer Jezus, als we vandaag een nieuw seizoen instappen, Heer, met allerlei turbulentie. Heer, nieuwe dingen die op onze weg komen. Dingen die spelen. Heer, er zijn zelfs in de preek hele concrete dingen genoemd. Heer, dan willen we komen in de erkenning dat het ons gewoon allemaal niet lukt. Heer, we maken zo snel fouten. En zo gemakkelijk zit het oordeel dicht bij ons. En we beseffen, Heer, dat u met uw kostbaar bloed dat oordeel opgelost hebt. Er is een andere weg. En we geloven in Jezus dat uw weg de beste weg is. Maar wij erkennen met elkaar dat we de kracht soms niet hebben uit onszelf om die weg te volgen. En samen met u willen we zeggen, Heer Jezus, geef ons uw Heilige Geest. De kracht en de overtuiging en het geloof om in alles, vooral de dingen die soms zo weerzinwekkend zijn, om in alles uw voorbeeld te volgen. En we drinken deze wijn in het geloof en de belofte dat uw Geest ons daarvoor gegeven is. In Jezus' naam. Amen. Als we de wijn gedronken hebben, en je hebt met me meegebeden, dan heb je dus nu gezegd, Heer, die kant ga ik op. En ik vertrouw dat u uw Geest geeft. Vervolgens wil ik dan brood uitdelen. En dat je in dat brood die bewuste keuze maakt van, Heer, ik wil dit doen. Heer, er zitten gaatjes in. Ga niet goed. Dadelijk verslik ik me. Heer, ik eet van u. En ik geloof in de opstanding van het leven. Want dat is ook wat het brood doet. En ik geloof dat daar iets goeds uit voortkomt, omdat u het heeft laten zien. Nou, dat moet je even helemaal privé zelf doen. Het kan zijn dat je dat naar je vrouw doet. Het kan zijn dat je dat naar je man doet. Het kan zijn dat je dat naar je andere gemeente doet. Het kan zijn dat je dat naar mij doet. Het kan zijn dat je dat naar Pietje doet. Maakt allemaal niet uit. Je doet het omdat je Jezus gaat volgen. En maak nou de issues van je leven ondergeschikt aan het volgen van Jezus. Nou, dat is jezelf wegcijferen. En daar zit een enorme stuk verbrokenheid in. Dus je kan ook zeggen, Jezus, uw lijf is gebroken voor mij. Zodat de gebrokenheid van mijn leven bij u heel wordt. En dit is mijn kapotte leven. Ik kan niet vergeven, ik kan niet verzoenen, ik kan niet dit, ik kan niet zus. Maar u gaat de kracht geven. Kunnen jullie het weer ronddelen? En dan wil ik het volgende voorstellen. Dat stukje brood hou je even vast. Als het aanbiddingsteam ook het stukje brood heeft gehad, dan komen ze naar voren. En dan zingen we dat lied, hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Zij gaan wel door met muziek maken, maar het helpt ons stil te worden voor God. En tijdens dat lied wil ik je uitdagen in je eigen woorden even met God te dealen. En gewoon gebruik ook die woorden. Jezus, van u eten is een beetje raar. Dat is weer barstig in mij. Maar ik doe het omdat ik geloof dat u het goede voorbeeld geeft. Vader, wat een geweldig voorrecht dat we zomaar in uw aanwezigheid mogen komen. Heer, en dat we niet komen met onze geweldige daden, hoe goed wij zijn en hoe trouw we naar u zijn. Maar dat we komen met onze weerzin en met onze moeite, met de dingen die ons bezighouden. En dat u ons rein en heilig ziet door uw kostbaar bloed, niet door onze daden. En dat we met die daden bij u mogen komen en mogen zeggen, Heer, open ons hart, open onze ogen. Kom met uw rust in de stilte van mijn hart en in de stilte van het hart van ieder van ons. En ik bid, Heer Jezus, dat andere stemmen veel meer het zwijgen worden opgelegd dan alleen maar dat we zelf denken. Heer, als daar machten en krachten zijn die daar altijd misverwerk van kunnen maken. Heer, dan willen we ook met elkaar dat het zwijgen opleggen. We willen horen uw zachte stem. In uw rust komen en van u eten. Met een diep, diep verlangen, Heer Jezus, we willen meer op u lijken. Naar wie anders kunnen we gaan, Heer Jezus, want u hebt woorden van leven. Wie anders dan u, Heer Jezus, bent het leven. Heer Jezus, dank u wel dat u door uw kruisdood dat allemaal mogelijk gemaakt heeft, dat we in uw paden mogen wandelen. Dat u uw geest gegeven heeft, zodat we overwinning boeken over datgene wat onszelf dwars zit. En dat we als christenen in deze wereld mogen staan als licht in de lichten, als voorbeelden van uw koninkrijk. En dat we dat leven van u mogen uitdelen. Door het zelf eerst tot ons te nemen. En het in ons leven te laten groeien. Vader, als we van hier gaan, doen we dat met uw zegen. En ik bid, Heer, dat als we van u eten, dat die liefde, die ongelooflijke liefde van u, God de Vader, die uw eigen zoon gegeven heeft, en de minste van de minste heeft laten worden onder ons. Vader, ik bid dat we in het komende seizoen u veel beter leren kennen. En in verbazing naar u kijken. En dat we opnieuw ontzettend verliefd op u worden. Vanwege uw liefde. Heer Jezus, ik bid dat we in het komende seizoen versteld zullen staan van de enorme rijkwijde van uw genade. En dat we een honger krijgen om die genade niet alleen zelf te ontvangen, maar een enorme honger om die ook uit te delen. Heer, hoe u dat gedaan hebt, dat verbaast ons. Dat u mens geworden bent. Dat u al uw goddelijke rechten afgelegd hebt. Dat u zich niet één keer beroepen heeft op wie u werkelijk bent. En dan onder die domme mensen bent komen gaan staan. En ze niet eens dom noemen, maar u had ze lief. En zo heeft u ons gered. En zo mogen wij ook in de wereld gaan en onder elkaar leven. Heilige Geest, ik bid dat als we van u, Jezus, eten, dat we ons steeds meer bewust worden dat het hebben van uw geest niet een zaak is van zondagmorgen, niet een zaak is van een paar gaven die op ons afkomen, dat dat niet de focus legt op tekenen en wonderen, maar dat het ligt in het feit, Heer, dat u door uw geest ons de kracht geeft om kinderen van het koninkrijk te zijn en navolgers van Jezus in het dagelijks leven. En die verzoening en vergeving en aanvaarding, de liefde van God onze Vader, uit te delen aan een ieder die het nodig heeft. Ook al hebben wij er soms niet eens zin in. Juist dan. Want dat is zo kenmerkend van uw koninkrijk. Heer Jezus, ik bid dat die liefde van die Vader en de genade van u, Heer Jezus, zoals u werkelijk bent, en die gemeenschap, aanwezigheid van de Heilige Geest met ieder van ons meegaat. En dat het Jezus in ons doet groeien. Omdat we van u eten, geloven dat uw weg de beste weg is. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mensen, geniet van elkaar.